En precies diezelfde gedachtegang vonden we in hoofdstuk 1. Want daar stond in vers 22... Zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Hetgeen dus echt betekent, ook in gewoon Nederlands, dat men eerst hoorders des woords zou zijn en daarna, en als gevolg daarvan, ook daders. Met andere woorden, de tegenstelling die men vaak vindt tussen Jacobus in deze brief en in bijzonder de brief aan de Romeinen van de apostel Paulus, die is er niet eens. En zo'n zware tegenstelling is er zeker niet, omdat het bepaald niet zo is zoals dikwijls gezegd wordt, dat Paulus leert dat men gerechtvaardigd wordt uit geloof. En bij voorkeur uit geloof alleen. En dan zegt men, maar Jacobus leert rechtvaardiging of zaligheid uit werken. Maar dat is niet waar, want hij noemt niet de werken alleen, hij noemt geloof en werken. En voor degene die de Romeinenbrief leest, moet duidelijk zijn dat de apostel weliswaar in de eerste hoofdstukken uiteenzet dat de mens gerechtvaardigd wordt uit genade en niet uit werken. Dat is waar, maar er volgen nog een heleboel hoofdstukken op, met name vanaf hoofdstuk 12, in elk geval, maar eigenlijk in hoofdstuk 6 begint dat dan doen, waar uiteengezet wordt dat wij weliswaar gerechtvaardigd worden uit geloof alleen en daar op grond daarvan wedergeboren worden. Op grond daarvan worden wij één plant met Christus, met de termen nog uit het begin van Romeinen 6. Maar Romeinen 6 is dat hoofdstuk wat helemaal in het eerste vers begint met de vragen, wat dan zullen wij in de zonde blijven? Of zullen wij de zonde dienen? Bij de termen staande. En dan staat er, nee, het is de bedoeling dat wij die één plant met Christus geworden zijn, uit geloof alleen overigens, dat wij op grond daarvan onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En dat we niet meer de zonde zouden dienen, maar de gerechtigheid zouden dienen. Zodat hetzelfde hoofdstuk, de Romeinen 6 dus in dit geval, hetzelfde hoofdstuk wat spreekt over onze rechtvaardiging uit geloof, spreekt vervolgens inderdaad over de werken waardoor wij de rechtvaardigheid Gods zouden dienen. En uitgebreider komt het daarna aan de orde vanaf hoofdstuk 12. In ieder geval hoofdstuk 12 tot en met 15. En men zou die hoofdstukken niet over het hoofd moeten zien. Soms, maar ik weet niet of ik dat zeggen mag, het wordt me ook wel eens kwalijk genomen, zulke uitspraken, maar soms denk ik dat het misverstand ontstaan is, inderdaad bij Luther, want die man is er legendarisch om, hè. Als je leert over wat Luther zoal dacht en leerde, dan wordt ons verteld dat Luther de man was die tot ontdekking kwam op grond van de Romeinenbrief, die wordt specifiek genoemd, op grond van de Romeinenbrief, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen, en dan nog met de klemtoon op alleen. En waar de man daarop gefixeerd was, kon hij met de brief van Jacobus geen kant meer op. En hij noemde het een strooie brief, ook een legendarische uitdrukking. En hij vond dus dat, omdat het stro was, moest hij verbrand worden. Bovendien vond hij dat de brief te Joods van karakter was. En daar had hij het ook niet zo erg op. Mede natuurlijk omdat het Jodendom aan elkaar hangt van de werken, hè, werken der wet. De man was er wat allergisch voor geworden, vrees ik. Hoe het hem later vergaan is, weet ik niet, want ik heb het niet helemaal gevolgd. Maar in elk geval is dat die zogenaamde tegenstrijdigheid tussen Jacobus en tussen de brief aan de Romeinen legendarisch geworden tot in onze dagen aan toe. Maar het berust eigenlijk nergens op, eerlijk gezegd. Ik heb het verschil niet kunnen vinden. En het belangrijkste wat ik moet zeggen bij het lezen van dat beruchte deel van Jacobus dan, van vers 14, het belangrijkste wat ik erbij moet zeggen, wat ik waarschijnlijk vorige keer al gezegd heb, is dat weliswaar de vraag gesteld wordt, kan dat geloof zonder werken hem zalig maken? De vraag namelijk die we eerst zouden moeten stellen is, zaligheid van wat? Wat zou er zalig moeten worden? En het antwoord is, het gaat hier om de zaligheid der ziel en niet om de zaligheid van de geest. En bij nader inzien kun je mensen dat nauwelijks kwalijk nemen, dat ze het verschil niet kennen tussen geest en ziel. Hetgeen erg jammer is natuurlijk, want de Bijbel maakt er zeer duidelijk onderscheid onder. Alleen ons gangbare taalgebruik niet, helaas. En daarom kent niemand het verschil. En dat was in de dagen van Luther ook al zo, overigens. Maar het gaat over de zaligheid van de ziel, zoals ook uitdrukkelijk naar voren komt in Jacobus 1, vers 21. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord En het woord kun je alleen maar ontvangen door het te geloven. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord, het welk in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Maar het lijdt geen twijfel dat de apostel in vers 18 van hoofdstuk 1 al heeft vastgesteld dat de geest al zalig is. Dat wij namelijk uit de geest geboren of wedergeboren zijn. En wat uit de geest geboren wordt, dat heet nou eenmaal geest. Met de verwijzing erbij natuurlijk naar Johannes 3, want daar staat dat allemaal. Wedergeboorte is een geboren worden uit geest. En wat uit de geest geboren wordt, heet nou eenmaal, of is nou eenmaal, geest, want dat staat daar, zodat het gaat om de zaligheid van de geest. Het wezen dus feitelijk van de mens. Maar hier in vers 21 gaat het vervolgens, want het komt daarna, om de zaligheid van de ziel. En dus gaat het om de uitwerking van het leven van Christus. Of gewoon de uitwerking van de Heilige Geest in ons praktische leven. We hebben die geest ontvangen, maar de vraag is wat het in de praktijk doet en wat er de praktische betekenis van is. En dus gaat het erom dat wij het woord zouden laten planten in ons zachte gemoed, want woord is ook geest, immers. En we zouden dat woord, namelijk de geest Gods, in onze harten toelaten. En bovendien zouden wij die geest niet bedroeven. Ik gebruik wat opzetwoorden van de apostel Paulus nu. Wij zouden die geest niet bedroeven, maar die geest en dus dat woord de ruimte geven in ons praktische leven om daarin tot werkzaamheid te komen. Zoals de apostel Paulus schreef in Filippenzen: werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. De zaligheid van uzelf, de zaligheid namelijk van uw ziel, met de term van Jacobus en eventueel van Petrus, of van Paulus, want die gebruikt hem trouwens ook, al is het maar weer één gelegenheid. Maar de vraag in Jacobus 2, vers 14, kan dat geloof zonder werken hem zalig maken, moet natuurlijk, die vraag moet natuurlijk met nee beantwoord worden. Het is een retorische vraag, wij worden alle geacht te weten welk antwoord Jacobus op de vraag wil hebben. Het blijkt uit het verband ook. En het antwoord moet zijn nee, maar de vraag is of wij weten waarom het antwoord nee moet zijn. Wat er de redenering achter is. Zo gaat dat met zogeheten retorische vragen. Het antwoord is duidelijk. Het stellen van de vraag is al voldoende om het antwoord te geven. Maar begrijpen wij ook waarom dat antwoord gegeven moet worden? Dat is waar het nu om gaat. Waarom is het antwoord nee? En mijn antwoord op die vraag is, omdat het gaat niet om de zaligheid van de geest, om wedergeboorte als zodanig, maar het gaat om de zaligheid van de ziel, of met een andere term, het gaat om of wij loon zullen ontvangen. En geloof alleen leidt tot wedergeboorte, maar niet tot het ontvangen van loon. Dat is een belangrijk verschil. Je vindt het verschil in 1 Korinthe 3 terug, waar het op zeer eenvoudige wijze uiteengezet wordt ten behoeve van Korintiërs. Ja, de Korintiërs, maar ik zeg met opzet Korintiërs, want dan wordt de term wat breder. Korintiërs zijn er vandaag nog steeds, hè. En daar wordt het eenvoudig uiteengezet. De gedachte is dat een kind van God niet verloren kan gaan op geen enkele wijze meer, want hij is wedergeboren. Maar als hij in zijn leven niks heeft voortgebracht dan hout, hooi en stro, dan zal dat verbrand worden. Van zijn werken, heet het daar, blijft dus niks over. Hij zelf zal schade lijden, staat er. Dat wil zeggen geen loon ontvangen, in ieder geval geen vol loon. Hij zal schade lijden, maar staat er, hij zelf zal behouden worden, maar alzo, namelijk als door vuur. Zie. Maar hier in Jacobus gaat het niet over die hij zelf zal behouden worden, maar hier gaat het om of er van dat leven, het praktische leven van zo'n gelovige, ook wat behouden blijft. En dan is het antwoord nee, want als er alleen geloof is en geen werken, dan is het antwoord nee, dan is er geen loon, namelijk. En dan verwacht men, om met de woorden van Hebreeën te spreken, is het slechts een schrikkelijke verwachting van hittigheid en toorn en vuur enzovoort. Waarbij niet de mens, de gelovige zelf, vergaan of veroordeeld zal worden, maar waarbij zijn werken weggenomen zullen worden en geoordeeld zullen worden. Het is het verhaal niet van de gelijkenis van de talenten, zeg ik altijd eerst, maar daarna zeg ik, het is wel het verhaal van de gelijkenis van de ponden. U weet wel, er was er één bij. Die had 1 pond, dat was natuurlijk niet zo geweldig veel, maar ze hadden allemaal 1 pond, als ik me goed herinner trouwens. Maar had 1 pond en hij bracht niks op, het pond. Het werd dus uiteindelijk van hem weggenomen. Hij kreeg ook geen loon. Het pond werd van hem weggenomen. Dat betekende dat er daarna ook niks meer te verdienen viel. Maar hij zelf, die dienstknecht, al was hij nog zo ontrouw, deze ontrouwe dienstknecht ging gewoon het koninkrijk van zijn heer binnen. Niet te verwarren met de gelijkenis van de talenten, want degene die met het talent niks gedaan had, op dezelfde wijze met het talent niks gedaan had, werd zijn talent ook weggenomen, maar hij zelf werd niet behouden. Dat is het enige verschil. Het verschil laat zich alleen verklaren via de bedelingen. Het is een andere bedeling. Maar goed. Maar de gedachte is gewoon dat men als gelovige bekwaam gemaakt is om dienaar van het nieuwe verbond te zijn, 2 Korinthe 3. Of bekwaam gemaakt is om deel te hebben aan de erven, maar erfenis is loon in de Bijbel. Deel te hebben aan de, het loon is een erfenis namelijk. Dat kan toch? Men is bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht, zoals het er staat in Colossense, dat is dus de uitdrukking van de apostel Paulus. Maar of men met die bekwaamheid ook wat doet, dat is waar het hier om gaat. Dus wat nuttigheid is het, ook een aardige term, want nuttigheid bij de, in de Paulinische brieven slaat in elk geval altijd op de opbouw van de gemeente. Iets is nuttig als het bijdraagt aan de opbouw van de gemeente, aan het werk Gods dus in onze dagen. En de vraag is hier dezelfde. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem, namelijk zijn ziel blijkbaar, zalig maken? Kan hij daardoor loon ontvangen? Ontvangt hij op gronden van een erfenis, want hij is toch een eersteling? Hij zou een erfenis moeten ontvangen als alles goed gaat. Maar het antwoord is nee, als die werken er niet zijn, gebeurt dat niet. Waarna inderdaad die werken beschreven worden. We vinden dezelfde gedachtegang trouwens ook in Johannes. Laten we even wat verder. Een beetje vooruitlopend. In Johannes 1. Ik vind het schitterende uitspraken daar. Al zijn ze dikwijls wat moeilijk te volgen, omdat Johannes nou eenmaal een bijzondere wijze van redeneren hanteert. 1 Johannes 1, hetgeen van de beginnen was, vers 1, en wat er van de beginnen was, staat aan het eind van het vers, namelijk het woord des levens, en het slaat in feite op de opstanding van Christus, die het woord Gods is, zoals blijkt uit het volgende vers. Dat doet wat snel, want anders dan blijf ik erin hangen in het schriftgedeelte. Want in vers 2 staat, want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven. Zodat dat leven wat hier genoemd wordt inderdaad het leven is van de opgewekte Christus. Hetgeen dus van de beginnen was, het begin van een nieuw verbond namelijk en het begin van een nieuwe schepping. De opstanding van Christus. Hetgeen van de beginnen was, en dan gaat de zin verder pas in vers 3. Halverwege vers 3. Hetgeen van de beginnen was, verkondigen wij u. Hebt u die zin zo? De rest zijn tussenzinnen. Hetgeen van de beginnen was, dat verkondigen wij u. Waarna de vraag is, wat is de bedoeling daarvan? Want u zijn gelovigen hier. Het is in een brief. En dus niet aan ongelovigen, maar aan gelovigen geschreven. Niet voor iedereen bestemd, dan zou het geen brief zijn. Maar het is slechts voor gelovigen, daarom is het een brief. Zodat dat woord des levens, het woord, namelijk het leven, verkondigd wordt aan gelovigen, met welk doel? Nou, het kan nooit zijn opdat ze wedergeboren zullen worden, want dat zijn ze al. Wat is dan het doel? Staat er gewoon, hè? Dat verkondigen wij u opdat, dat is het doel dus wat nu volgt, opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met onze Zoon Jezus Christus. Ik vind dat altijd vermakelijk zoals het er staat. Want wij zouden verwacht hebben dat het andersom stond in de andere volgorde. Namelijk, wij verkondigen het woord des levens, opdat gij gemeenschap zoudt hebben met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En op grond daarvan ook met ons. En dat is ongetwijfeld de causale volgorde. De chronologische volgorde. Dat is voor de moeilijke woorden, hè? Die kun je dan thuis weer nazoeken. Hoe je het schrijft weet ik ook niet, maar het klinkt goed. Hè? Ja, goed. Ja, hoe zeg je dat nou anders? De logische volgorde. Eerst komen in gemeenschap met de Heer en daardoor in gemeenschap met elkaar. Want door wedergeboorte zijn we één plant. met Christus, zijn we leden geworden van zijn lichaam, zijn we door één geest tot één lichaam gedoopt en dus zijn we dan ook één lichaam, in die volgorde. Maar de apostel zegt het hier in de andere volgorde, om de doodeenvoudige reden natuurlijk, dat hij schrijft aan gelovigen die al gemeenschap hebben met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Maar of ze daar ook uit leven in de praktijk, ja, dat is wat de vraag is natuurlijk. En voor dat doel wordt de brief geschreven. Opdat namelijk daar in de praktijk uitgeleefd zal worden. En daarom staat er gewoon, wij verkondigen u dit woord des levens, opdat ook gij met ons gemeenschap zal hebben. Wij verkondigen u dit woord dus ter bevordering van de eenheid van de gemeente. Of nog beter, wij verkondigen u dit woord tot opbouw van de gemeente. En aangezien opbouw nut is, volgens Paulus, zijn we daarmee automatisch weer bij de vraag wat nuttigheid is het indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet. Maar goed, ik blijf even bij 1 Johannes 1, voor het gemak, want er staat in vers 3, wij verkondigen dit woord, het eeuwige leven, Christus dus, aan de gelovigen ter bevordering van de gemeenschap. Maar daarna staat er in vers 4 hetzelfde, maar nou nog een keer, want dat is nou eenmaal Johannes, hè, die herhaalt de dingen uit en ten treuren. Dus die zegt in vers 4, en deze dingen schrijven wij u, dat is natuurlijk hetzelfde als dit verkondigen wij u, maar hij verkondigt het hier schriftelijk. Deze dingen schrijven wij u, opdat, er komt dus het doel, opdat uw blijdschap vervuld zij. Vol zij, of gewoon, opdat uw blijdschap vol worden. Maar de aardigheid is dat hij dan twee keer zegt waarom hij het woord predikt aan gelovigen. Eén is opdat gij ook met ons gemeenschap zoudt hebben. En de andere is opdat uw blijdschap vervuld zij. En bij nader inzien is daar helemaal geen verschil tussen. Want wij worden geacht uit deze zinnen te begrijpen dat zonder gemeenschap geen blijdschap is. En er is geen blijdschap zonder gemeenschap. Denk daar maar eens over na. Het wordt meteen filosofisch natuurlijk. Maar ja, dit is Johannes. Zo redeneert de man nou eenmaal. Die gebruikt een heleboel verschillende woorden ter aanduiding van hetzelfde. Bijzonder interessant. Ook uit taalkundig opzicht natuurlijk. Want ik zeg altijd maar zo, als je een feestje wil bouwen of vreugde wil maken, dan moet je dat, dan doe je niet alleen, hè. Nooit. Hè? Dat doe je niet in je eentje. Het hangt er natuurlijk vanaf met z'n hoeveel je in een eentje kunt. Maar goed, laten we zitten. Hè. Maar zoiets dus. Hè. Laat het lied zegt, het staat niet in onze bundelbroeders. Het lied zegt, laat ons. Zeg wel, jullie kennen het lied. Hè. Laat ons vreugde maken. Dat is meervoud. Dat hoor je voor bij elkaar te zijn. Gemeenschap leidt tot blijdschap en blijdschap leidt tot gemeenschap. Dat is het hele verhaal. En dat staat hier dus ook. Bovendien, het evangelie is de blijde boodschap. Het zou tot blijdschap moeten leiden. Maar aangezien blijdschap nooit in zichzelf bestaat, aangezien blijdschap altijd beleefd wordt gezamenlijk, leidt het evangelie dus per definitie tot gemeenschap. Hoe vindt u die? Dan kom ik langs een heel andere deur binnen, maar kom bij hetzelfde uit. Want wat het evangelie doet, is het prediken van het nieuwe verbond. En een verbond brengt eenheid, hè? Brengt bij elkaar, verbindt aan elkaar en leidt dus tot blijdschap. Maar het heet de blijde boodschap omdat het tot eenheid brengt. Het gaat niet zonder elkaar. Blijdschap, gemeenschap. Nou goed. Nou even verder. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en we u verkondigen dat God licht is. Nou eerst stond er dat God woord is, of Christus woord is, en dat hij leven is. In vers 1 en in vers 2. En hier in vers 5 staat, het is ook licht. In Johannes 1 staat dat ook allemaal natuurlijk. Hè? Dus wordt even gesprongen van woord en leven naar licht. En over dat begrip licht wordt nu verder gesproken. Dan staat er in vers 6, indien wij zeggen. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt. Dat is Jacobus weer, hè? Heb ik ernaast liggen. Hè? Maar weer terug naar 1 Johannes 1. In vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij niet alleen zeggen dat we in het licht wandelen, maar indien wij in het licht wandelen, zie je dat het over de wandel gaat? Indien we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En aangezien het licht uit vers 7 hetzelfde is als het woord of de getuigenis uit de voorgaande verzen, blijft dus nog steeds dezelfde gedachte overeind staan. Wij verkondigen u dit ten behoeve van de gemeenschap, ten behoeve van de blijdschap en hier in vers 7 weer ten behoeve van de gemeenschap. Indien wij in het licht wandelen, het is dus een praktische zaak hier, dan hebben wij gemeenschap met elkander. Ik lees meestal, indien wij in het licht wandelen, zo zien wij elkander. Want ik ben ook maar een eenvoudige jongen. Als je in het licht wandelt, gezamenlijk, dan zie je elkaar. Maar het woord zien heeft ook de betekenis van gemeenschap. Dan is het toch gemeenschap, dan is het communicatie. Per definitie. Maar dan staat er, zo hebben wij gemeenschap met elkander in onze wandel, in de praktijk. Dat is niet de theorie van, wij zijn wedergeboren en dus leden van het lichaam van Christus en dus zijn we één. Want dat is maar een theoretische waarheid. Dat is natuurlijk wel waar, het is de basis van de hele gedachtegang. Maar in deze gedachtegang gaat het om de praktische uitwerking daarvan uiteraard. Het andere zou gepredikt moeten worden aan mensen die de waarheid niet kennen. Aan niet wedergeboren mensen, opdat ze tot geloof en dus tot wedergeboorte zouden komen. Maar waar deze dingen uiteengezet worden aan gelovigen, is het de bedoeling dat deze dingen ook praktisch beleefd worden. En dat men dus niet alleen zegt gemeenschap met hem te hebben, maar ook daadwerkelijk in die gemeenschap wandelt. En wat Johannes eronder verstaat, onder dat in het licht wandelen en gemeenschap met elkaar hebben, dat is duidelijk genoeg. Hij heeft er twee uitdrukkingen voor. Nou ja, niet twee uitdrukkingen, vele uitdrukkingen met twee gedachten. De een is dat als we in het licht wandelen, dan hebben wij het woord van God lief. Want je kunt niet in het licht wandelen als je je niet openstelt voor het licht. Als het licht niet eerst in onze harten schijnt, kunnen we niet in het licht wandelen. Dus als wij in het licht wandelen, betekent het dat we het woord Gods lief hebben. Dat is één. En het andere punt is, indien we in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkaar. Dus hebben wij de broeders lief. En dat zijn zo ongeveer de twee gedachten die steeds naast elkaar ontwikkeld worden in deze brieven van Johannes. Namelijk, het woord liefhebben, zijn geboden bewaren, zijn woord bewaren, of hoe het maar heten mag. En het andere is, de broeders liefhebben. In de praktijk wel te verstaan, want liefde heeft natuurlijk praktische consequenties. En nou koppel ik hem terug naar Petrus. Ze waren altijd al maatjes, denk ik, hè, Petrus en Johannes. Maar ik koppel hem nou even terug naar Jacobus, moet ik zeggen. Ik koppel hem terug naar Jacobus. Petrus hebben we het een volgende keer over. Waar staat, wat nuttigheid is het mijn broeders indien iemand zegt dat hij het geloof heeft. Indien iemand zegt dat hij in het licht wandelt, maar in de praktijk in duisternis is, zodat er geen gemeenschap is. Hè? Wat nuttigheid is het mijn broeders indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Welke zouden die werken dan moeten zijn? Nou, volgens Jacobus gaat het om het praktisch liefhebben van het woord Gods. En dat kan alleen in de praktijk door ermee om te gaan. Door het te lezen, door het te bestuderen, door erover te spreken enzovoort. Zo zit het nou eenmaal. Dus een levende, praktische liefde voor het woord Gods. En tegelijkertijd een levende, praktische liefde voor de broeders en zusters. Dat wil zeggen voor de andere leden van het lichaam van Christus. En dat heeft ook praktische consequenties. Ik zeg altijd, liefde kost veel tijd. Toch? Ja, een stuk van jezelf kost het bovendien. Nee, we zien er niet tegenop. Want als de liefde ongeveinsd is, zal ik maar zeggen, dan gaat het vanzelf. Maar niettemin heeft het die consequenties. Het kost een stuk van onszelf. En de Heer dienen kost een stuk van onszelf. En dat is nog een understatement ook. Want in werkelijkheid kost het ons leven. Men zal zijn leven moeten verliezen om het te behouden. Maar, en dat is precies waar Jacobus het ook heeft. Alleen Jacobus heeft een minder diepzinnige wijze van uitdrukken. Dus die geeft voorbeelden. Want zo gaat het altijd. Hè? Als je niet al te abstract kunt redeneren, of denken, dan moet je dat doen aan de hand van praktische voorbeelden. Dat is wat Jacobus doet, deed hij in hoofdstuk 2 al, hè. Namelijk, zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger en een sierlijke kleding. En er kwam ook een arm man met slechte kleding enzovoorts. En gij zoudt aanzien degene die de sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit hier op een eervolle plaats. En zoudt zeggen tot de arme, sta gij daar, die krijgt een staanplaats, hè? Of zoiets. Of zit hier onder mijn voetbank, dat wil zeggen, ga maar op de grond zitten of zo, hè. Nou goed, dat is een heel praktisch voorbeeld voor iedereen, begrijpelijk. Maar hier in hoofdstuk 2 zegt hij, in vers 15, indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel. En voedsel moet u ook niet al te strikt nemen, want voedsel ook in het Nederlands heeft een veel bredere betekenis dan in het dagelijks gebruik. Alles wat nodig is om in leven te blijven, zal ik maar zeggen, kan aangeduid worden als voedsel. Dat hoef je niet noodzakelijk te halen bij de plaatselijke kruidenier, toch? Die bandrecorder die hier beneden staat, die heeft ook voedsel nodig. Dus zit er een voeding aan met een snoer. Voor de netvoeding, dat heet ook voeding. Maar je kan het niet eten, ik zou het trouwens niet aanraden om het in de mond te steken. Dat kun je beter niet doen. Hè? Ja, het prikkelt nogal, ja. Laat het zo zeggen. Maar dat heet ook voeding. Bepaalde dingen moeten gevoed worden. En alles wat noodzakelijk is voor het leven als zodanig, kun je dus aanduiden als voedsel. Vandaar dat de Bijbel op de ene plaats zegt, de arbeider is zijn loon waardig. Op de andere plaats heb ik gelezen, de arbeider is zijn voedsel waardig. Op Matthäus geloof ik, Matthäus 10. Maar het is gewoon hetzelfde. Het is al wat noodzakelijk. In het Nederlands zeggen we trouwens, iemand moet de kost verdienen. Maar kost is echt niet alleen het voedsel. In het Afrikaans trouwens wel. Kost. Potje kost. Dan is het eten. Maar het is echt veel meer dan het. De kost verdienen. Bovendien, wij vragen bij alles, wat kost dat? En ook als het niet over voedsel gaat. Kost is namelijk dat wat opgebracht moet worden, wat betaald moet worden. Alles wat noodzakelijk is voor het levensonderhoud. Daar valt kleding dus ook onder. Vandaar, indien nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, maar dan had ook dagelijkse kleding kunnen zijn, want dat valt er ook onder. Dat bedoel ik maar te zeggen. Alles wat zo noodzakelijk is. Het wordt trouwens in vers 16 genoemd, nooddruftigheden des lichaams. Bodily needs, zeggen de Engelsen. Ik zal het nooit vergeten, want daar zaten we op een conferentie daar. Zaten we 's middags altijd aan het gebak, want het is Engels gebruik. Traditioneel, er stonden toch een boel heerlijkheden op tafel. En er werd nog voor gedankt ook, altijd heel kort. Er werd gedankt voor de bodily needs. Lichamelijke behoeften, de term komt hier vandaan. Nooddruftigheden des lichaams. Waarbij ik me altijd afvroeg of het echt wel nooddruftigheden waren. Maar voor Britten ligt dat natuurlijk iets anders, ja. Goed. Maar dat is dus waar het over gaat. Hè? Iemand heeft daaraan gebrek. Aan nooddruftigheden, behoeften dus. Des lichaams. Maar als iemand gebrek zou hebben en iemand zou tot hen zeggen, gaat heen in vrede. Dat is altijd een mooie. Gaat heen in vrede. Dat is de uitgebreide versie van de Joodse groet natuurlijk. Shalom. Dag. Shalom. Wegwezen. Gaat heen in vrede, heel breed vertaald. Hè? Gaat heen in vrede, of wordt warm en wordt verzadigd, en gij lieden zult hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams. Wat nuttigheid is dat? Dat is maar waar het om gaat, dat kun je zo niet maken. En als gelovige kan je dat helemaal niet maken, want de gedachte is toch een heel aardse, een heel voor de hand liggende, dat waar wij eén zijn in Christus, waar wij een levensgemeenschap vormen, zouden wij ook in dit soort dingen, zelfs op dit aardse niveau, zouden wij ons verantwoordelijk weten voor elkaar. Je kunt niet zeggen, niet iemand wensen dat het hem goed zal gaan zonder daar eventueel een bijdrage aan te leveren. Dat kan hem helemaal niet. Dat is zeer hypocriet. Hypocriet met een C, ja. Goed. kan dat geloof hem zalig maken. Dat betekent dus dat waar wij eventueel voorzien in de nooddruftigheden des lichaams eens anderen, wij daarvoor loon zullen ontvangen in de toekomst, in elk geval in de hemel, en dat het bijdraagt aan de zaligheid van onze ziel. Het is namelijk de uitwerking van het leven van Christus in ons. Dat is de gedachte. En dan gaat het niet, in de praktijk niet eens over echt geestelijke dingen. Dus zijn gewoon zeer, dan ook zeer laag bij de grondse materiële dingen. Zo is het alleen. Nou hebben wij wat moeite om ons dit soort zaken voor te stellen, om de eenvoudige reden dat wij de verantwoordelijkheid voor dit soort zaken hebben afgeschoven aan een paar jongens die dat in Den Haag moeten regelen, die wij dan vervolgens weer bekritiseren enzovoort. Kortom, dit soort zorg hebben wij overgedragen aan de, wat we dan maar de overheid noemen voor het gemak. Die moet het dan maar regelen en dan zijn wij eraf. Hetgeen vanuit christelijk standpunt toch een beetje te betreuren is, want het ontneemt ons de mogelijkheid om ook langs deze eenvoudige wijze ons een erfenis te verwerven in de hemel. Want zo zit het dan toch ongeveer. Nou ja, het is wat kort gezegd, maar ik vind het niet de moeite waard om er uitgebreider op in te gaan. Hè. Maar dit soort behoeften zijn er ook in onze dagen nog wel degelijk. Nou goed. Maar het is, het is natuurlijk in de eerste plaats trouwens een voorbeeld, hoor. Laat ik u dat erbij vertellen. En verder hebben mensen ook andere behoeften dan zuiver materiële. En daar is dikwijls veel moeilijker in te voorzien. Ik weet niet of ik het hier wel eens uit mijn mond heb laten vallen, maar dat zal ik dan nu een keer doen. Als u mij zou vragen, zo zonder meer, nou ja, maar hoe moet ik dan als eenvoudige gelovige de Heer dienen? Dan blijft er maar één voor de hand liggend antwoord over. Vers komt de collecte. Dus de meest voor de hand liggende, meest eenvoudige, en als u mij vraagt, gewoonlijk ook de goedkoopste methode om de Heer te dienen. Vandaar dat ik soms ook denk dat sommigen het gebruiken om het af te kopen, ja. Als ze dan maar financieel bijdragen, dan moet ook goed zijn. Maar goed, ik denk niet dat je er zo afkomt. Maar begrijp je me goed, het gaat er niet om dat ik een waardeoordeel uitspreek over de wijze waarop iemand de Heer dient, want het is niet aan mij om dat te doen. Maar het meest eenvoudige is natuurlijk gewoon je portemonnee open trekken, denk ik altijd maar, hè? En dan is dat weer geregeld. Maar het is dus inderdaad het eerste, het meest voor de hand liggende. In Hebreeën, ik heb dat is maar twee bladzijden terug, geloof ik. Toch? Ja, al één bladzijde ontslaan. In Hebreeën staat in vers 15 van het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 13, er staat: laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Als je dat iets verkort, dan staat er dus gewoon: laat ons zijn naam belijden. En niet alleen in de binnenkamer, zoals het heet, waar niemand u hoort en alleen de Heer, maar laat ons van hem getuigen, zijn naam belijden voor de mensen. Want wie mij beleden zal hebben voor de mensen, die zal ik beleiden voor mijn vader, zei de Heer. Zo is het toch. Maar dat kost veel meer, want dat komt uit het hart namelijk. En dat is moeilijker. Maar dat is eigenlijk het hoofdstuk, dat het woord Gods gesproken zou worden. En daarna staat er: en vergeet de weldadigheid, namelijk de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. En dat is het andere uiterste, als je het mij vraagt. Eén is eigenlijk het hoogste en het andere is het laagste. Daar gaat het maar om, hè. Nou, slaat maar weer weg. Ga terug naar Jacobus 2. Wat nuttigheid is het als wij iemand het beste wensen, maar daaraan niks bijdragen. En zo staat er, vers 17, alzo ook: het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Zodat je maar weer ziet dat het hier om een voorbeeld gaat. Hè? Je moet niet te zwaar tillen aan het voorbeeld als zodanig. Het is een voorbeeld. En waaruit de behoeften bestaan, waarin wij de Heer of elkander kunnen dienen, dat zal uit de omstandigheden heus wel blijken. Maar de gedachte is dat dat inderdaad zou moeten gebeuren. En als het niet gebeurt, dan staat er, dan is het geloof bij zichzelf een dood. Er wordt niet ontkend dat dat geloof er is, hoewel je het aan de buitenkant dan niet kunt zien, Maar er staat dat geloof is dan bij zichzelf een dood. Ik persoonlijk heb de neiging om een komma te zetten achter zichzelf. Er verandert in de praktijk niet zoveel mee. Maar ik heb het idee dat de term dood ook weggelaten kan worden. Of de term bij zichzelf kan weggelaten worden. Beide betekenen namelijk hetzelfde. Het geloof zonder werken is bij zichzelf. Verder nergens bij. Staat alleen namelijk. Er is geen communicatie mee. Het blijkt nergens uit. Men kan het niet waarnemen. Het geloof is verborgen. Staat op zichzelf. Dat is het dan. Het doet verder dus niks. Ik zei het communiceert niet. Maar ik had ook kunnen zeggen het leeft dan niet. Maar dat is het andere woord. Dan is het dood. Want dood betekent immers ook gewoon dat er geen communicatie is. Iets wat dood is, doet niks. Daar merk je niks van. Draagt nergens toe bij, is geen communicatie mee mogelijk. Want communicatie is in principe leven, gemeenschap namelijk. En dood is het tegenovergestelde daarvan. En ontkend wordt niet dat dat geloof er eventueel is, maar wie zal het controleren? Het blijkt namelijk nergens uit. En vervolgens is het ook zo dat zo'n geloof inderdaad niets van doen heeft met het praktische leven, terwijl geloof juist van doen zou hebben met het praktische leven. Iets voor waar houden betekent niks als men er in de praktijk niks mee doet. Hoe moet ik dat nou toelichten? Je kunt mensen vertellen dat als je nou het knopje omdraait, naast de deur zal het wel zitten, vrees ik. Als je het knopje omdraait, gaat het licht aan. En dan zeg je, ja, oké, dat weet ik. Maar als het één keer zover is, als het duister wordt en men gebruikt het niet, dan betekent dat dus niks. Het maakt ook niks uit of iemand dat gelooft of niet. Er wordt gewoon niks mee gedaan. Het betekent verder niks. Het is puur, maar dan ook alleen puur theorie. Het is een beetje een slecht voorbeeld natuurlijk. Want geloof veronderstelt vertrouwen. En vertrouwen veronderstelt dat men er wat mee doet. Dat men er ook daadwerkelijk op vertrouwt. Waar wij immers geloven in het woord Gods, geloven wij per definitie in de beloften die God gedaan heeft voor de toekomst. En God heeft ons beloften gedaan voor de toekomst, maar voor een deel zijn die beloften gedaan op basis van ons praktische leven wel degelijk. En waar wij zeggen te vertrouwen op Gods belofte, maar wij leven daar niet uit, betekent verder niks voor ons doen en laten. Ja, daar is geloof een volstrekt theoretische zaak. Maar of je dat nou nog geloof kunt noemen of niet, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar het komt inderdaad voor. Laat ik het zo zeggen dan. Het komt inderdaad voor. Mensen geloven in de Heer Jezus Christus, geloven dat de zonden zijn weggedaan, geloven dat ze behouden zijn, maar er is verder geen enkele uitwerking voor hun wandel. Ze leven net als dat de wereld wandelt enzovoort. Ze hebben hetzelfde belang als de wereld. Ze zijn gericht op aardse zaken, ze zijn gericht op een aardse loopbaan, carrière, wat er mee wezen mag enzovoort. Ze zijn bang voor de dood, weet je veel allemaal. Hè? Daaroverheen ziet men ook niks. Men zal wel zien namelijk, in plaats van het nu al te zien. Maar de bedoeling is juist dat we ons leven inrichten op basis van dat wat ons voor de toekomst beloofd is. Op basis van het feit dat we kinderen God zijn, dat we een God hebben die voor ons zorgt. En dus hebben we een God die wij kunnen dienen. Kan nooit ten nadele van ons zijn, althans niet op lange termijn. Op korte termijn wellicht wel, maar op lange termijn in ieder geval niet. En we zouden toch als kinderen God een beetje op lange termijn plannen, denk ik altijd maar, hè. Dat is toch zo? Nou hebben we allemaal onze zwakke momenten, wellicht ooit wel eens een keer. Maar daar heb ik het even niet over. Ik heb het gewoon over de algemene instelling, zal ik maar zeggen. De wereldbeschouwing, om zo te zeggen, van de gelovigen. Dat is maar waar het om gaat, hè. Vaste beginselen waaruit men leeft. En dat is geloof. Zoals elk mens leeft uit een soort van geloof. Alleen maar gelooft in andere dingen dan het woord Gods. Zie. Maar het heeft altijd uitwerking op het praktische leven. Maar als het geloof de werken niet heeft, is het bij zichzelf. En dus dood. Dan blijkt daar ook niks uit. Maar daarmee hebben we de verbinding weer met Johannes. Want Johannes die zegt gewoon, hieraan kennen wij dat wij uit God geboren zijn indien wij de broeders lief hebben. Of indien wij zijn geboden bewaren. Dat wil zeggen dat Johannes zegt het heel scherp. Die zegt gewoon, nou ja, of iemand een gelovig is of niet, dat blijkt wel uit deze twee dingen. Of hij de broeders lief heeft en of hij het woord God lief heeft. Hieraan kennen wij, dat wordt vele malen herhaald. En wij herkennen elkaar als gelovigen, niet uit wat wij zeggen als zodanig, maar inderdaad uit ons doen en laten. Onze belangstelling enzovoort. En Jacobus zegt dus in principe hetzelfde. Daar komt namelijk het volgende vers. Vers 18. Maar zal iemand zeggen, want hij kent zijn Pappenheimer. U weet wel, één Pappenheimer, twee Pappenheimer. Ik weet niet, wat is een Pappenheimer? Iemand die thuis pap eet zeker of zo. Afkokers. Ja, misschien wel een afkoker. Ik weet het ook niet. Goed. Pappenheimer. Ja, ik weet het ook niet. Ik kom onderweg altijd zoveel woorden tegen waarvan ik echt niet weet wat ze betekenen. Iedereen gebruikt ze. Ja, maar goed, daar raak ik altijd mijn kluts van kwijt. En wat dat is, weet ik ook niet. Nee, maar goed. Maar zal iemand zeggen, ongetwijfeld zal iemand dat zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Dat is een veelgehoorde kreet die in varianten trouwens voorkomt. De gedachte is bijvoorbeeld ook, nou, de ene gelovige dit en de andere gelovige dat enzovoort. Hè. Ik heb wel eens kritiek gehad van een goede vriend van me trouwens. Die zei, nou ja, jullie zijn altijd maar met de Bijbel bezig. En zei, ik weet het maar, ik weet dat niet. Je hebt waarschijnlijk wel gelijk, maar ja, goed. Hij zei, maar wij werken in ieder geval. Ja. Ik heb hem niet mijn agenda laten zien. Maar goed, hè. Maar wij werken, en dat kon ik ook niet ontkennen, dat was ook inderdaad zo. Maar of dat nou werken zijn des geloofs, dat staat dan nog maar nog te bezien. Dat is ook moeilijk te controleren. Maar de gedachte is niet dat de een zou geloven en de andere zou werken. De gedachte is dat wij allen zouden geloven en daaruit leven. Dat het leven in de praktijk van iedere gelovige er verschillend uitziet, dat is een duidelijke zaak. Niet alleen op grond van onze natuurlijke verschillen, maar ook op grond van de verschillende gaven die we als gelovigen hebben. We zijn eenmaal verschillende leden, zegt de Bijbel, van hetzelfde lichaam. Daar gaat het maar om, maar het beginsel blijft voor iedereen gelijk, namelijk leven uit geloof. Kortom, met zachtmoedigheid ontvangen het woord dat in ons geplant wordt, opdat dat een uitwerking zou hebben in ons leven, zodanig dat wij de gerechtigheid zouden dienen. En dus de Heer zouden dienen, en iets in de breedte, dat wij de gemeente, zijn lichaam namelijk, dat we de gemeente zouden dienen. Dat verschil hoort er dus niet te zijn. En waar mensen iets niet hebben, zal ik maar zeggen, iets tekortkomen, zullen ze zeggen, maar ik heb dit en ik heb dat, en weet je wel, dan wordt het, de tekortkoming wordt gecompenseerd. Dat gebeurt in de wereld natuurlijk ook. Maar bij deze begrippen kan dat niet. Het begint met geloof. Bij elke gelovige en bij elke gelovige zou dat geloof tot uitdrukking komen in het praktische leven. En dan heet dat een levend geloof. Een geloof wat je aan kunt wijzen, een geloof wat blijkt ergens uit. Hè? Nee, het blijkt bij verschillende gelovigen uit verschillende dingen, maar het gaat erom dat het ook inderdaad tot uitdrukking komt. Je kunt wel zeggen, Christus leeft in mij, maar wat heeft het voor zin als dat op geen enkele wijze aan de buitenkant ooit geconstateerd kan worden? Dat is toch een farce dat, hè? Wij wandelen in het licht, we zijn geplaatst in het licht. Kan wel wezen, maar in de praktijk wandelt men in duisternis, want voor het licht, namelijk de Bijbel, heeft men geen belangstelling. Twijfel niet aan dat kinderen God zijn, voor de gelegenheid, nu, hè, aangenomen dat dat zo is. Maar wat voor zin heeft dat? Men wandelt dan niet in het licht. En waar ben bovendien het werk Gods en zelfs dus de opbouw van de gemeente, en in het bijzonder van de plaatselijke gemeente dikwijls, benaderd vanuit menselijke overwegingen, vanuit menselijke filosofie, wandelt men dus in duisternis, want het is duisternis. Zo gaat het namelijk niet. Men zou dat moeten doen vanuit bijbelse gedachtegang. En vanuit bijbelse filosofie, voor zover zoiets zo genoemd mag worden dan. Maar in ieder geval vanuit bijbelse wijze, vanuit de wijsheid Gods, om met de Korinthebrief te spreken. Nou goed, iemand zal zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Nee, iemand zal nooit zeggen, gij hebt de werken en ik heb het geloof. Zo gebeurt het nooit, hè. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat vele gelovigen zo hard bezig zijn, zo druk zijn, om zich niet te hoeven bezighouden met het woord. Dus compensatie. En in de praktijk heb ik daar, lopen er in Nederland een paar honderdduizend bewijzen van rond, denk ik altijd, hè. Die voer ik dan maar als getuige aan. Altijd bezig met de werken, maar voor de Bijbel zelf geen belangstelling. In de praktijk ook zwaar onder de wet, bedoel ik maar. Maar wat de Bijbel zegt, nee, dat is van minder belang. En de prediker moet vooral niet te schriftuurlijk worden, hè. Maar goed. Ik zal er verder geen commentaar op leveren. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik de werken. Daar geeft Jacobus als antwoord op. Toon mij uw geloof dan. Als je geloof hebt, zegt iemand, die werk hebben, die heb jij wel, maar ik heb geloof, dan zegt Jacobus, nou laat het maar zien dan. Toon mij uw geloof uit die werken. Dan zegt Johannes, hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, indien wij zijn geboden bewaren. Of indien wij de broeders lief hebben. Toon mij uw geloof uit die werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Het is precies hetzelfde, alleen de woorden staan andersom. Maar het is de volstrekt dezelfde gedachte. Te zeggen dat men gelooft, heeft heel weinig betekenis. Ik ken trouwens ook mensen die zeggen dat ze geloven, maar het is absoluut niet waar. Niks, of kent u die niet? Mensen die zeggen gelovigen te zijn, ik ben er absoluut van overtuigd dat het niet zo is en dat ze het niet wedergeboren zijn. Het zou in ieder geval ergens uit moeten blijken. Maar dikwijls is het zelfs, of dikwijls, maar soms is het inderdaad tegenovergesteld. Uit de werken blijkt dat men helemaal geen gelovig is. En met God zelfs helemaal niks te maken wil hebben. En met de Bijbel zeker niet. Maar Jacobus zegt, je kunt wel zeggen dat je geloof hebt, maar het zal dan toch uit de werken moeten blijken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Waarna de apostel verder op het thema ingaat en dan aansluit bij de Joodse gedachtegang eigenlijk. Ligt voor de hand natuurlijk, want Jacobus was de voorganger, om zo te zeggen, ja, dat was hij eigenlijk, de voorganger bij uitstek van de Joodse christengemeente. Ik vind het een heel vervelende term overigens, maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel, hè. Een gemeenschap van christenen die voorheen Joods waren in Jeruzalem. De moederkerk, hoe vindt u die? Maar laat maar even zitten. Hè? Nou, dat was altijd nog de derde, dus het kan nooit de moeder geweest zijn. Het begon in Jeruzalem, daarna in Brittannië en daarna pas in Rome. Dus dat was de volgorde. Dus moederkerk in Rome, dat kun je wel vergeten. Maar goed. Maar Jacobus was een van de voorganger uit de Joodse gemeenschap, christengemeenschap in Jeruzalem. En op die wijze drukt hij zich ook uit. Hij zegt in vers 19, gij gelooft dat God een enig God is. Eigenlijk staat er gewoon, gij gelooft dat God één is. Want het woord God staat er niet. En een enig, dat is altijd onzin. Ik moet het altijd lastig uitleggen ook, want een bestaat gewoon niet. Dat woord bestaat domweg niet. Je kunt het dus overal in je Bijbel eventueel weglaten. Alleen krijg je dan slecht Nederlands. Maar het bestaat nog helemaal niet. En enig in de Statenvertaling betekent gewoon één. Het telwoord, hoofdtelwoord één. Hè? God is één, dat staat er ook. Hè? Gij gelooft dat God één is. Dat berust op wat men gemakshalve noemt de Joodse geloofsbelijdenis. Zijn die teksten die men ook op een klein stukje perkament heeft in de mezuza aan de deurpost, hè? Waarop staat, hoor Israël, hoor de Heere, onze God is één. Een enig Heere staat er dan prompt in de Statenvertaling. Hè? Want men vult de naam van God in en één wordt een enig. Hè? Maar hoor Israël, hoor de Heere, onze God is één. Vandaar dat een leer, een christelijke leer van drie eenheid, historisch natuurlijk, een bijna onoverbrugbare kloof geslagen heeft tussen het Jodendom en het Christendom. En beide berusten op één misverstand. Want God is één, dat is waar. Maar hij drukt zich op verschillende wijzen uit. Dat zou je tot de Jood moeten zeggen. En tot Christen moet je zeggen, God is drie. In die zin dat hij zich op minstens drie verschillende wijzen uitdrukt. Maar hij is één. Ik vond het altijd prachtig. Dat William Jones zei altijd. Die zei, het is niet Trinity, het is Triunity. In het Engels zei je dat. Maar als je dat naar het Nederlands vertelt, dat kan eigenlijk niet. Want wat men in het Engels Trinity noemt, dat noemen wij in het Nederlands al drie-eenheid. Dus er zijn uitdrukkingen die niet te vertalen vallen. Maar in het Engels spreekt men dus over de drieheid van God. En de man zei dus in het Engels, het is niet een drieheid, maar het is een drie-eenheid. Maar wij hebben in het Nederlands die uitdrukking, die vaste uitdrukking, en het helpt niks. Want we denken nog dat het betekent drie. Alsof er drie goden gezeten zijn in de hemel op één troon. Zo bestaat het in de gedachten van veel mensen, heb ik gemerkt. Tot mijn verbijstering, mag ik wel zeggen. Ik had er eens een keer jaren terug een hele discussie over, in het publiek zo. En toen zei ik, maar zuster, want het was een zuster. Ik zei, maar zuster, ik denk, nou komt het einde van alle tegenspraken. Ik zei, hoeveel tronen denk je dan eigenlijk dat er in de hemel staan? Drie, zei ze. Maar dat bleek een gangbare opvatting te zijn. Wist ik ook niet. Maar zo is het niet, hoor. Er is maar één troon, volgens de Bijbel ook. En degene die wij daarop eventueel zien zitten, is niemand anders dan Christus. Want hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En zijn wezen is onzinnelijk. Maar hij drukt zich uit in een persoon, want dat is wat het woord persoon betekent. En die persoon, die uitdrukking, dat beeld, is inderdaad Christus. En over geest hebben we het dan niet gesproken, want geest is ook niet een persoon. Geest is nooit een persoon, dat kan niet een persoon zijn. En anders weten we gewoon niet wat persoon betekent. En daar zit het natuurlijk al vast in de praktijk. Want persoon betekent juist de buitenkant van iets, niet de binnenkant. Persoon is juist de buitenkant van iets. De vorm waarin onzienlijke dingen gegoten worden, waarin ze gestalte krijgen. Maar de gestalte gods, of het beeld gods, of de persoon van God, is inderdaad de Heer Jezus Christus. En de onzienlijke God, dus de onkenbare enzovoorts, en die kun je dus nooit als persoon aanduiden. Hoezeer je ook de taal eerst geweld aandoet om het dan tot kloppen te krijgen, want dat is wat er in dit tijd gebeurd is. Hè? Maar Joden kennen dus God die één is, en dat zit er zo ingehamerd, want men hangt daar ook meer aan de geloofsbelijdenis dan aan de Bijbel, helaas. En dus, God is één, want er staat op de briefje in de mezuza, dus zo hoorde het nou eenmaal, God is één, dus de gedachte dat hij een zoon heeft, dat kan nooit. Maar dat is precies wat in de Bijbel staat. In hun Bijbel zelfs, in het Oude Testament. Meerdere malen. Waar gesproken wordt over de zoon van God, die ook de zoon van David zou zijn, en andersom natuurlijk. De zoon Gods. En de Heer Jezus zelf, die zei zelf dat gesproken werd over zonen Gods in het meervoud. Dus dat God een zoon heeft, dat ligt zeer voor de hand. Doet er niks aan af dat God één is en één blijft. En dat zou de Jood moeten weten, maar de christen zou dat net zo goed moeten weten. Precies dezelfde gedachte, God is één en de zoon is niet anders dan het uitgedrukte beeld van zijn wezen. Ja, er is een eerste weg, maar net zo goed als dat christenen bepaalde uitspraken uit de Bijbel gewoon wegredeneren. Ik begrijp het, ik heb ooit, dat heb ik ook wel eens verteld, hè. Ik heb ooit eens een preek gehoord van, het was ook wel bijna anderhalf uur geloof ik, waarin ook allemaal bijbelteksten geciteerd werden uit het hoofd en ook uit de Statenvertaling, maar bijna elk citaat volgde commentaar van, dat staat er, maar dat betekent niet dat. Puntje, en er kwam er weer een verhaal, het betekent niet dat. Terwijl de bedoeling is dat we zouden begrijpen wat het wel betekent, hè? Maar het was, dat betekent niet dat. De zaligmakende genade, ik zal het nooit vergeten, heeft diepe indruk op me gemaakt. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, maar dat betekent niet dat elk mens het ook mag aannemen. Nou, wat betekent het dan wel? Als u mij vraagt, niks. Wat kan het dan betekenen, als dan alle mensen verschenen is? kan toch alleen maar betekenen dat het iedereen wordt aangeboden. Maar dat werd meteen gezegd. Maar dat betekent niet dat, want je mag niet zo'n ruim aanbod hebben van genade, heb ik achteraf me laten vertellen. Laat ik het zomaar zeggen dan, voor het gemak. Hè? En zo, maar dat gaat de hele Bijbel door. Dat betekent niet dat. Nou, dat betekent het nou juist wel. Hè? En men redeneert dus gewoon die dingen weg. Net zo goed als in het Oude Testament ook wel degelijk. Op vele plaatsen, nou vele, maar ja, laat ik het maar zo zeggen. Op vele plaatsen gesproken wordt over de kruisiging van de Heer Jezus. Dat wil zeggen de kruisiging van de Messias. Zeg gewelddadige dood in elk geval. Men redeneert het gewoon weg. En men past het op iemand anders toe of iets dergelijks. Of leest het domweg niet. Ja, dat is wat gebeurt. Maar Jacobus zegt, gij gelooft dat God één is. Dat geloofden dus de eerste christenen. Net als de Joden, want het staat in de Bijbel, dus moet zo wezen. Gij gelooft dat God één is. Gij doet wel. Maar hij voegt er meteen achteraan aan toe. De demonen geloven het ook. En zij sidderen. Dat wil zeggen, zij geloven ook dat God één is. Maar ze weten ook dat ze door die ene God geoordeeld zullen worden. En als wij geloven dat God één is, zouden we ook moeten geloven dat we door die ene God geoordeeld zullen worden. En als wij gelovigen zijn, betekent het niet dat we in de poel des vuurs geworpen zouden worden. Maar als wij gelovigen zijn, betekent het wel dat onze werken in het vuur geworpen zullen worden. En de vraag is wat er daarna nog van overblijft. En dat is dus wat hier gezegd wordt. Je kunt geloven in dat God één is, ja, nou goed. Maar demonen geloven dat, en die houden daar tenminste rekening mee. Die zijn zich bewust van dat hij hen zal oordelen. Wel, zegt Jacobus, als wij geloven dat God één is, dan zouden we met hem rekening houden. En zouden we ermee rekening houden dat hij degene is die onze levens inderdaad zal oordelen. En dan zouden we zelfs een voorbeeld nemen aan de demonen, daar komt het op neer. Het is altijd vermakelijk dat als die demonen het woord richten tot de Heer Jezus, zeggen zij, zijt gij gekomen om ons te oordelen voor de tijd? Dat is het eerste waar ze aan dachten. Ze zouden geoordeeld worden, ze weten het ook. Nou, daar zou een mens mee rekening houden, maar in het bijzonder een gelovige namelijk. Dat wij allen geopenbaard worden, zullen worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Zodat de vraag is, wat hebben wij met ons lichaam gedaan? Toen zei Paulus, het beste wat je kunt doen is je leden stellen tot wapenen der gerechtigheid, Romeinen 6, en in het vervolg erop, Romeinen 12, uw lichamen stellen tot levend, heilig, goden welbehagelijk offer. Aan hem aanbieden. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat wij dus zouden naderen tot de troon der genade om onze levens ter beschikking te stellen van de hoge priester van het nieuwe verbond, opdat wij onder zijn leiding als priesters van het nieuwe verbond de levende God zouden dienen, enzovoorts. En Jacobus zegt in wezen precies hetzelfde natuurlijk. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Wij waren bij Jacobus 2, vers 19... bij de uitspraak over die enige God, waarbij Jacobus zegt, dat geloven de demonen, duivelen staat er in de vertaling, maar dat weet u, dat is, demonen is dat gewoon. De demonen geloven dat ook, en die houden daar tenminste rekening mee, en wij als gelovigen zouden dat dus ook doen, is de gedachte. Waarna de apostel ingaat op Abraham, en neemt ook Abraham als voorbeeld, zoals Paulus dat ook bij gelegenheid doet. Alleen Jacobus benadert het van een andere zijde. Wat hij in deze vers doet, is gewoon bewijzen dat Abraham geloofde. Dat doet Jacob niet, of doet Paulus niet. Die bewijst dat niet. Die zegt gewoon, staat in de Bijbel en zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Dat is het dan. En wat Jacobus doet, is bewijzen dat Abraham geloofde. En dat kan hij dus alleen doen uit de wandel, of uit de werken dus, van Abraham. En daarom zegt hij, Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar. En wat hij ermee bedoelt, staat erachter, dus je moet dat niet zelf invullen. Je moet niet zeggen dat hier staat, hij offerde Isaac en daarom is Abraham behouden, of zoiets. Want dat staat er niet. Het wordt namelijk uitgelegd in de volgende verse. En er wordt uitdrukkelijk gezegd dat het feit dat hij Isaac offerde voortkwam uit zijn geloof, dat het dus al eerder was. Ik kan trouwens niet missen, want de uitspraak hier in vers 23, Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, dat is een uitspraak die gedaan wordt in Genesis 15, terwijl Abraham Isaac offerde pas in Genesis 22. Dat is 7 hoofdstukken verder, als ik het goed uitgerekend heb. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat Abrahams geloof genoemd wordt, en het gevolg ervan, dat hij rechtvaardig was voor God, ver voordat hij Isaac offerde, waaruit dus ook weer gewoon volgt dat het feit dat hij Isaac offerde voortkwam uit zijn geloof. Hij vertrouwde op God, hij deed dus dingen die naar de mens belachelijk waren eigenlijk, want daar komt het op neer, soms bespottelijk dat hij zoiets doet, naar menselijke redenatie, maar hij vertrouwde op het woord Gods. En daar gaat het maar om. En dat is het bewijs dus. Het bewijs voor Abrahams geloof bijvoorbeeld is dat hij inderdaad Isaac offerde zoals het hier geformuleerd wordt. En daarvan staat dan ook in vers 22. Ziet gij wel dat het geloof mede gewerkt of gewrocht heeft met zijn werken samen. Die twee dingen samen. Ze horen namelijk bij elkaar. Want een actief geloof is een geloof dat zich uitdrukt inderdaad in de werken en dus in de wandel van de mens. Dat is maar waar het om gaat, hè. Waarna nog een prachtig voorbeeld genoemd wordt, vind ik altijd heel leuk, maar dat mag ik niet eens zeggen, geloof ik, dat ik dat leuk vind. Dat is vers 25, desgelijks ook Rachab de hoer. Ik heb er laatst over gesproken, omdat het aan de beurt kwam, gewoon in Jozua zal ik maar zeggen. En ik heb toen gezegd dat elke keer als Rachab genoemd wordt, staat er bij Rachab de hoer. En ik heb niet eens gedacht aan dit schriftgedeelte, maar hier wordt ze genoemd, het staat er ook bij. Ik geloof alleen in Matthäus niet, in een geslachtsregister. Daar komt ze dus ook in voor. Dat was de grootmoeder of overgrootmoeder, geloof ik, van David. Zoiets. Maar staat erbij. Ik vind het wel aardig. Wat ik natuurlijk nou helemaal niet moet vertellen, is dat Abraham degene is bij wie de Joden zich noemen, maar dat Rachab aan de andere kant een type is van de 10 stammen van Israël. De hoer, zoals bekend, hè. De hoer die niet meer gelooft in Israël en die ook deel heeft aan Israël, langs een merkwaardige omweg. Hè. Maar goed, dat ga ik nou allemaal niet uitleggen. Maar het steekt er wel achter. Zelfs haar geloof wordt genoemd. En dat niet alleen, want het is nog vermakelijker hier, vind ik. Want er staat, desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest? Waarbij ik altijd meteen denk, Rachab de hoer, welke werken? Hoezo werken? Maar het staat er wel, hè. Ze is uit de werken gerechtvaardigd geweest. Je kunt bepaald niet zeggen dat ze hun leven zo netjes doorgebracht heeft. Maar er staat, ze is uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten. Maar dat was echt maar één keer. En voor de rest, weinig positiefs over haar te vermelden uiteraard. Hè? En die ene daad wordt haar dan tot rechtvaardigheid gerekend, maar zo is het natuurlijk niet. Niet die daad wordt haar tot rechtvaardigheid gerekend. Deze daad is de uitdrukking van haar geloof. En haar geloof wordt tot gerechtigheid gerekend. Maar het blijkt uit de werken. En historisch is het natuurlijk ook zo, vooral bij deze vrouw, dat doordat ze dit gedaan heeft, van die twee man, die twee spionnen en verspieders, die twee mannen gered heeft en beschermd heeft, daardoor werd zij vervolgens ook gered in de praktijk. Dat is maar waar het om gaat. Maar niet zozeer omdat ze een goede daad gedaan had, maar in de eerste plaats omdat ze uitdrukking gegeven had aan haar geloof. Dat was ze die twee man trouwens ook uitgebreid komen vertellen. Het hele verhaal namelijk. Dat ze geloofde in die God van Israël, die ze bij naam kende. Jehovah, de God van Israël. Lees het maar na in Jozua. Nou, daar laat ik het even bij, want ik wil u toch nog een ander gedeelte uit Jacobus voorhouden. Over die tong hebben we het geloof ik al een beetje gehad, hè, uit hoofdstuk 3. Dus ik spring er maar overheen. Waar ik het wel even over wil hebben, is over hoofdstuk 5. In het bijzonder dat omstreden gedeelte, want het zijn maar twee gedeelten uit Jacobus echt bekend en die zijn allebei omstreden. Het ene is het gedeelte wat we zojuist besproken hebben, Jacobus 2 vanaf 14, en het andere deel is Jacobus 5. Ik vind het altijd een beetje onbenullig als u mij dat niet euvel duidt dat ik dat nou zeg. Ik vind het altijd een beetje onbenullig, omdat het altijd gaat over een flesje olie. Letterlijk wel te verstaan. Bepaald niet erg diepzinnig. Maar er staat in vers 13 van Jacobus 5... Is iemand onder u in lijden met een kleine letter en een lange ei? Hè? Dat weet je, hè? Is iemand onder u in lijden dat hij bidden? Is iemand goedsmoeds dat hij psalm zingen? Dat wil zeggen, het zijn de twee tegenovergestelde dingen. Goedsmoeds zijn, dan gaat alles prima natuurlijk. En bij lijden gaat het uiteraard allemaal verkeerd. Dus inderdaad, als het verkeerd gaat, dan zou men bidden. Gaat het goed, dan zou men psalm zingen. En dus danken, want daar komt het op neer, hè. Dat is wat het is, hè. En dan staat er vervolgens, is iemand krank onder u? Maar dat zal wel onder lijden horen, neem ik aan. Maar goed, dit wordt apart genoemd. Is iemand krank onder u in uw midden? Niet is iemand krank onder u, uitdrukkelijk. Volkomen overbodig dat het erbij staat, maar het staat er op dat wij niet zouden denken dat het over ongelovigen gaat. Toch? Het gaat over gelovigen, over wedergeboren mensen. Is iemand krank in uw midden? Want zo kun je het ook vertalen, hè? In u of onder u, te midden van u. Dat hij tot zich roepen. Dat is heel wat anders dan dat de ouderlingen der gemeente naar hem gaan. Er staat dat hij tot zich roepen, het initiatief zou van de kranken uitgaan en niet andersom. Er staat dus ook niet dat die oudsten, dat zijn in het algemeen de voorgangers, de sprekers ook, zal ik maar zeggen. Er staat niet dat zij reclame zouden maken met de boodschap dat de Heer mensen wil genezen. Laat staan dat hij ongelovigen zou genezen. Dat staat er allemaal niet. Er staat, is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen, de oudsten, ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren, en het gebed des geloofs zal dus, het gebed op grond van geloof, hè, gebed wat voortkomt uit geloof, dat is wat het betekent, gebed des geloofs zal de zieke behouden, waarbij behouden worden hier niet staat voor in de hemel komen of iets dergelijks of wedergeboren worden, maar gewoon voor genezen worden uiteraard, hè? Want dat kan het ook gewoon betekenen. Het gebed des geloofs zal de zieke behouden en de Heere zal, namelijk de Heere zal hem oprichten, want zo zal hij behouden worden. En zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. En zover las ik even door, want de vraag aan het begin van het schriftgedeelte zou moeten zijn waarom iemand die ziek is de ouderlingen der gemeente zou roepen, waar iemand als de apostel Paulus, notabene, een lijfarts bij zich had. Toch? Paulus was zelf oud en hij reisde rond met dokter Lucas. Het was een magnetiseur, maar dat mag je niet hard op zeggen, hoor. Want alle artsen uit die tijd waren magnetiseurs. Nee, het is zo, maar dat kan ik niet helpen, maar het is wel zo. Maar je mag het wat mij betreft vergeten. Er is een boel verandering in de allopathie. Maar laat maar zitten. Maar die had een dokter bij zich. En bovendien, Timotheus af en toe ziek was blijkbaar, toen zei Paulus tegen hem, nou je drinkt te weinig. Wijn, wel te verstaan. Ja. Hoe werd het? Geniet maar drink met mate of zoiets? Ik heb zo weinig mate, dus er komt weinig van. Maar laat maar zitten. Maar hij zegt, hij moest wat wijn drinken. Drink niet langer water alleen, staat er dan geloof ik in de vertaling. Maar drink ook drink wijn. Nou, het verhaal was natuurlijk heel eenvoudig. Dat het water niet altijd even zuiver was. En nogal eens in ieder geval niet kiemvrij was, om zo te zeggen. Zodat de man met zijn zwakke gestel er nog wel eens ziek van werd. En die zei, nou, dan drink je toch wijn. Het is iets duurder, maar het is wel zo lekker. Meestal trouwens. Meestal. Maar goed, daar hebben we het nog eens over. Straks op onze conferentie. Maar de, toch, hoezo dat hij de oudste roepen en dat er gebeden wordt en olie gebruikt wordt om te zalven en genezen. Ik bedoel maar, je kunt het bij Jacobus wel lezen zo, maar je zou er wat vragen bij moeten stellen, omdat je dat verder nergens terugvindt, in tegendeel. Dus is de vraag, wat is hier aan de hand? En de vraag zou je meteen aan het begin moeten stellen. Is iemand krank onder u? Wel, als iemand ziek is en hij zou de oudste moeten roepen en er zou speciaal voor gebeden worden en de Heer belooft te zullen genezen, dan moet er een bepaalde oorzaak zijn voor deze ziekte. Dat is gewoon het verhaal. En dan kun je hoog en laag springen, maar ik kan er niet anders van maken. Dat vinden we misschien niet prettig, omdat we zo graag in de Bijbel zouden lezen dat als wij ziek zijn, dat we dan een belofte hebben dat de Heer ons geneest. Maar je vindt hem nergens. En waarom zou je hem dan hier inleggen? Want dat vind je hier ook niet echt. Hier zou je de vraag moeten stellen, juist omdat het uitzonderlijk is, wat is er met die ziekte? En daar staat er gewoon bij. Dus trouwens, in het algemeen niet helemaal een onbijbelse vraag. Zeker niet een onjoodse. Want toen de Heer ooit eens een keer een blind geborene tegenkwam, toen zeiden de discipelen meteen, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Toen vond de Heer dat niet een erg gepaste vraag, maar het was duidelijk wel een gebruikelijke vraag. Mede omdat ziekte in het algemeen en de dood in het bijzonder nou eenmaal toch het gevolg zijn van de werking van de zonde in de mens. Waarmee ik niet gezegd heb, laat ik dat dan voor alle duidelijkheid zeggen, dat als men zondigt dat men dan ziek wordt. Het is meer andersom. De mens is van nature erg ongezond en dat komt omdat u van nature een zondaar is. Gek hè, dat het in het Nederlands taalkundig met elkaar verband houdt. Hè? Zonde, zondaar, gezondheid. Dat is heel eigenaardig. Hoe dat komt weet ik ook niet, maar er is iets mee in elk geval. Maar zo is het ook. Ziekte en de ergste ziekte die er is, namelijk de dood, zijn nou eenmaal een gevolg van de zonde. Maar waar het hier over gaat, is om een uitzonderlijke situatie. Normaal gesproken wordt de mens namelijk niet genezen. Dat is ook niet de bedoeling. Sorry, maar normaal is het de bedoeling dat hij sterft. He? En als een mens niet verongelukt, dan sterft hij dus aan een of andere ziekte. En omdat hij sterven moet, omdat het de enige manier is om van zijn zonde de natuur af te komen, is het dus uiteindelijk helemaal niks verkeerd mee dat een mens ziek is. Nou, dan heb ik het toch wel erg duidelijk uiteengezet, mag ik aannemen. Ik zei niet dat het prettig was, maar ik zei, het is nou eenmaal zo. En er is op zich ook niks uitzonderlijks mee. Dat is een betrekkelijk normale zaak. Hè? Bovendien, als je bedenkt dat in de oudheid mensen 800, 900 jaar oud werden en wij nog maar 80, 90 als het mee zit, dan gaat het met de mens toch niet de goede kant op. Hè? Zo gemiddeld, hè? Maar goed. Maar is iemand ziek onder u dat hij de oudste roepen en hij zal genezen worden? Er zitten twee verhalen aan vast, maar de belangrijkste vertel ik eerst. De belangrijkste is gewoon deze, dat het verhaal begint met is iemand krank onder u en het eindigt met en zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. En dan meteen verder, beleid elkander de misdaden, want dat is precies waar de twee voorgaande versen over spreken. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander opdat gij gezond wordt. Die versen zou je moeten lezen. En dat betekent namelijk dat waar wij elkander de misdaden niet vergeven, waar wij niet voor elkander bidden, waar wij geen verantwoordelijkheid voor elkaar dragen, geen zorg voor elkaar hebben, elkaar niet lief hebben enzovoort, is dat slecht voor onze gezondheid. Ook als kinderen gods. Maar zelfs in gewoon de oude schepping is dat zo. Daar waar een mens zich afzet tegen anderen, altijd maar kwaad over anderen denkt, de misdaden toerekent enzovoorts, daar is men altijd met de zonde bezig. Of men het zo noemt, dat weet ik niet. Dat doet ook niks ter zake, maar men is daarmee bezig. Maar aangezien het gevolg van de zonde de dood is, betekent het dus dat als men altijd daarmee bezig is, altijd daarover denkt en elkander daartoe rekent, dan gaat het ten koste zelfs van de eigen gezondheid. Dat meen ik voor 100%. Want daar zijn wij bezig met de verkeerde dingen. Zijn we bezig met dingen die een mens belasten. Daar proberen wij dingen te dragen die wij niet kunnen dragen enzovoorts. En waar we dat doen, Is dat slecht voor de gezondheid? Vraag dat maar aan de dokter, de fysiotherapeut en hoe die jongens allemaal maar meer heten mogen. Goed. En hoe ze het dan verder verklaren, dat doet er niet toe. Maar waar het om gaat is dat wij dat niet zouden doen, wij als gelovigen zeker niet. En waar wij kinderen God zijn, in de eerste plaats leven wij vanuit vergeving van zonde, zodat die belasting van ons geweten weggedaan is. Onze schuld misschien niet, maar ons schuldgevoel dan toch in ieder geval. Dat was de bedoeling in elk geval. Ik heb het net niet meer gelezen, geloof ik, in Johannes, want daar stond dat. Hè, indien we in het licht wandelen, hebben we gemeenschap met elkaar. Waarna de vraag vervolgens geweest zou zijn, hoe kan dat nou, want we zijn zondaren en we zondigen ook tegen elkaar. We hebben elkaar zoveel te verwijten. Hoezo gemeenschap? Maar er staat, indien we in het licht wandelen, hebben we gemeenschap met elkaar. En, maar ik vertaal altijd met want, want je neemt maar een voegwoord bij Johannes, weet u wel. Want het bloed van Jezus, dat is dat leven, dat is dat licht, dat is dat woord. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En waar dat weggenomen wordt, hebben wij gemeenschap met elkaar. En gezondheid is niks anders dan gemeenschap, hoor. En ziekte is niks anders dan dat gemeenschap verbroken wordt. Ergens communicatie niet goed werkt in het lichaam. Dat er iets mankeert, zo heet dat. Dan mankeert iets, dan gebeurt iets niet zoals het zou moeten gebeuren. Dat is ziekte. En gebrek aan gemeenschap, ook in de sociale verhoudingen zal ik maar zeggen, is in wezen gewoon ziekte. Er zou normale communicatie moeten zijn, normale stofwisseling, om het maar overdrachtelijk te zeggen. En waar dat verbroken wordt, ontstaat ziekte. Dat is wat ziekte is. Maar het een heeft ook een uitwerking op het andere. Ons sociale leven, als ik dat dan een keer zo zeggen mag, heeft een uitwerking op onze stofwisseling, zeg het maar gewoon zo, want zo zit het ook. Nou, waar het nou hier over gaat, is dat iemand ziek is omdat hij kennelijk zonden gedaan heeft, die overigens niet met name genoemd worden, maar als het zou moeten leiden tot dat hij de ouderlingen der gemeente zou roepen, dan moet het te maken hebben met zonde ten opzichte van de gemeente dus. Dat kan niet anders, want anders hebben die ouderlingen er niks mee van doen. Dat is hun zaak namelijk niet. Simpele zaak hoor. En als u zegt, nou daar ben ik nergens tegengekomen, dan zeg ik, nee, dat klopt, zo leest u dat ook nergens. Maar ik heb 1 Korinthe 11 wel eens gelezen, en daar wordt wel degelijk gezegd, zij het dan in zeer bedekte termen, maar er wordt wel degelijk gezegd dat waar de gelovigen zijn plaats in de gemeente, te midden van de gelovigen, in het lichaam van Christus dus, niet inneemt, is het risico groot dat het slecht is voor zijn gezondheid. Maar dat is een understatement. Wat er staat is namelijk dat de kans groot is dat hij ziek zou worden, en zelfs bestaat de kans dat de Heer hem gewoon wegneemt. Wat het ook betekenen mogen. Er staat daar. Daarom zijn zoveel krank onder. Nog gelezen? 1 Korinthe 11, zeker. Dat gaat over de gemeenschap van de gelovigen. Uitgedrukt onder andere dan in de avondmaalviering. Dat wordt erbij aangehaald in elk geval. Want wie het lichaam niet onderscheidt, des Heren staat er, maar dat had eigenlijk van Christus moeten zijn, vers 29 van 1 Korinthe 11 zit ik ongeveer. Wie het lichaam niet onderscheidt, wie zich niet bewust is van, hè? Wie zijn plaats niet inneemt in het lichaam van Christus, wie die gemeenschap niet wil beleven, wie daar niks aan doet, niet aan bijdraagt, sterker nog, wie daar afbreuk aan doet, want dat is wat onder de Korintiërs gebeurde. U weet wel, er waren al die partijen enzovoorts, hè. Sleepten ze elkaar voor de rechter en dat soort zaken. U weet wel, dat is Korinthe, hè. Maar dan staat vers 29, want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in oordeel. Want eten en drinken van het avondmaal veronderstelt dat men uitdrukking geeft daardoor, typologische wijze, aan dat men deel heeft aan Christus en aan de gemeente. En men kan dat onwaardig doen door eraan deel te nemen, maar in de praktijk van het leven helemaal niet deel te hebben aan die eenheid van de gemeente. Dat is onwaardig eten en drinken. En dan staat er die vers 30. Daarom zijn onder u vele zwakken. Dan voelen ze zich niet goed, weet u wel. en kranken, dan zijn ze ook echt niet goed. En velen slapen. Maar als u de volgorde neemt, dan zul u moeten begrijpen dat slapen staat voor de dood. Zijn gestorven. Dat is een opbouw zwak, hè? En dan ziek. En dan nog verder, ja, dat is dood. En dat is precies wat er staat. En dat betekent dus inderdaad, om het maar even snel te zeggen, dat betekent in dit schriftgedeelte dat de, laat ik het maar actief zeggen, ik denk dat de Heer inderdaad gelovigen wegneemt gewoon uit de gemeenschap. Bij gelegenheid. Wanneer hij het nodig vindt. Dat is heel ernstig, maar dat meen ik echt. Ik denk dat als wij als gelovigen het werk van de Heer tegenstaan, dat kan namelijk. Niet, ik zeg niet als we er niet in betrokken zijn of er niks aan doen, dat is wat anders. Dat maakt verder niet zoveel uit. Dat kost ons ons loon. Maar als we het werk van de Heer tegenstaan, geloof ik dat de Heer ons wegneemt. U kent toch het verhaal van de gelijkenis van de wijnstok. Degene die geen vrucht draagt, wordt weggenomen. Niet alleen omdat hij geen vrucht draagt, maar omdat hij anderen verhindert vrucht te dragen. En waar we anderen verhinderen, is de kans groot dat de Heer ons wegneemt. Dat kan door ons zwak te maken, dan betekenen we in de praktijk van het leven niet zoveel meer. Kan door ons ziek te maken, dan betekenen we helemaal weinig meer. En als het helemaal noodzakelijk is, neemt hij ons weg. Dat kan. Dat is wat hier staat. Ik zal niet weten wat het anders betekent. Ik kan ook maar. Alleen ja, het is niet zo'n prettige boodschap natuurlijk. Maar je moet bedenken dat waar wij wedergeboren zijn en kinderen God zijn, maakt het niet meer zoveel uit of we sterven of niet en of de Heer ons wegneemt of niet. De enige reden waarom we zouden blijven leven als kinderen Gods in dit lichaam is om grote vruchten te dragen. Maar als we anderen verhinderen om vrucht te dragen en zelf dus sowieso geen vrucht dragen, heeft de Heer er alle recht toe om ons weg te nemen. Dat maakt dan toch geen verschil namelijk. Dat begrijpt u toch? Als we toch geen vrucht dragen, waarom, u weet toch van die bomen, waarom beslaat hij ook onnuttig de aarde? Neem hem dan maar weg, dat kan. Waarbij u moet bedenken dat ik het niet andersom gezegd heb, want het zij verre van mij ook maar te denken dat een gelovige die ziek is, kennelijk de Heer in de weg loopt. Want dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ja, goed, maar dat heb ik dus in op geen enkele manier gezegd. Absoluut niet. Nee, nou ja, maar dat wordt dus in sommige kringen wel gesuggereerd, hè. Dat wordt wel gesuggereerd. Elke ziekte straf is van de Heer enzovoorts. Maar dat, je moet, deze dingen kun je natuurlijk niet onderhouden. Als een mens ziek is, is dat waarschijnlijk gewoon omdat er iets met zijn lichaam is. De een is wat sterker dan de andere. En we worden allemaal ziek, alleen de een wordt eerder dan de andere. We sterven ook allemaal, de een ook wat eerder dan de andere. Maar dat doet er niks aan af dat de Heer in die dingen heus kan ingrijpen. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer zwakke mensen kracht geeft om hem, wanneer ze hem dienen, want daar heeft de Heer belang bij. En de andere mogelijkheid, tegenovergestelde, bestaat denk ik ook. Namelijk dat de Heer sterker zwak maakt of zelfs wegneemt, omdat ze hem voor de voeten lopen. Dat meen ik echt. Alleen ik kan geen voorbeelden geven. Niet echt tenminste. Vermoedens hebben het genoeg, maar daar kan ik natuurlijk toch in het publiek niet over spreken. Maar het bestaat wel, dat geloof ik al zo mee. Nou goed, laat maar zitten. Wat denkt u dan van, ach, werden zij afgesneden die u onrustig maken? Bidt de apostel Paulus, als het ware, in Galaten 1. Wat bedoelt u daarmee? Afgesneden waarvan? Ja, dat staat er niet bij, maar waarvan dan, hè? Nou goed, denk er maar eens over na. Maar je moet bedenken dat waar men het werk van de Heer tegenstaat, loopt men niet alleen de Heer, maar ook de andere gelovigen in de weg. En men zou dat kunnen beschouwen als zonden, want dat zijn het in elk geval, maar die zijn vergeven, bedoel, dat maakt verder niet uit, maar als zonden tegen de gemeente als zodanig. En tegen het erfdeel des Heren, noemt Peters dat, of tegen het huis Gods. Dat kan nou eenmaal. En waarom zou de Heer dan geen maatregelen nemen? Ik geloof dat Jacobus daarover spreekt, in hoofdstuk 5, en zegt, als dat zo is, is iemand krank onder u? En dan brengt het in vers 15 in verband met zonden en in vers 16 ook. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander opdat gij gezond wordt. Hij heeft het dus over verhoudingen van de gelovigen onderling binnen de gemeente. Ik bedoel niet eens plaatselijke gemeente, want zoiets bestaat nauwelijks. Maar goed, maar binnen de gemeente. En waar men zondigt, daar brengt men scheiding, verdeeldheid. Dat is de betekenis van het begrip zonde. Maar eenheid zou bevorderd worden, is de gedachte. En waar men het tegenovergestelde doet, is de kans dus groot dat men ziek wordt, zo zonder meer, van nature al. Maar de kans is ook aanwezig dat de Heer zo iemand ziek maakt. Om hem uit relatie te houden. Dat kan ook. Goed. Nou, wat, en bedenkt u goed, ik ben niet de omstandigheden in uw plaatselijke gemeente aan het bespreken, of zoiets. We bespreken gewoon dit schriftgedeelte, hè? Daar hebben we het over, hè. Goed. Nou, dat hij tot zich roepen, de oudsten der gemeente, want als iemand gezondigd heeft tegen de gemeente, dan wordt hem niet aanbevolen om dat te beleiden ten overstaan van zoveel mogelijk medebroeders en zusters, want dat werkt precies verkeerd om, want dat kunnen ze allemaal maar beter niet weten. Maar er worden wel verantwoordelijke leiders, om zo te zeggen, hoe zeg je dat anders, hè? Worden genoemd, de oudsten der gemeente, en dat zij over hem bidden. Maar de gedachte is dat hij inderdaad vertelt wat hij verkeerd gedaan heeft, zonde gedaan heeft enzovoorts. En is al genezen, staat er. Dus dat hij tot zich roepen, de oudsten der gemeente, dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. Of ze dat letterlijk doen, hier is nog maar de vraag. Het ligt wel voor de hand hoor, binnen het kader van Jacobus. Al die dingen zijn nogal letterlijk. Maar ik zou niet weten waarom het ook niet overdrachtelijk zou zijn. Bovendien, waarom zou men het letterlijk doen als het geen overdrachtelijke betekenis heeft? Want van die olie gaat zo zonder meer geen genezende werking uit. Maar de olie als zodanig is natuurlijk een beeld van de Heilige Geest. En dus van het leven van Christus. En dat is waar het werkelijk om gaat, hè? Dus hem zalvende met olie in de naam des Heren, en waar men deel krijgt aan deze olie, en dus deel krijgt aan het leven van Christus, mag je aannemen dat als het gaat om een zieke, bij wie dit gebeurt, dat de gedachte is dat u weer gezond wordt. En dat staat er dus ook zo gewoon, hè. Het gebed des geloofs, wiens gebed was het? Die van de oudste, wiens geloof was het? Ik denk van die zieke. Ja, denk ik wel. Want het gebed wordt toch gedaan op grond van het geloof van die zieken. Want als je niet geloofde, had die oudste niet geroepen. Toch? Nou. En de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonde, daar komt hij dus, hè. Zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. En dan vers 16 geeft de echte toelichting, namelijk: beleid elkander de misdaden en bid voor elkander op dat gij gezond wordt. En nu ik zover ben, zou ik u toch willen voorhouden om niet alleen bij de zalfolie uit vers 14 in bijzonder te denken aan geestelijke dingen, maar zelfs eventueel bij dat krank zijn uit vers 14 te denken aan geestelijke dingen. Men denkt er meestal niet aan bij het lezen van dit schriftgedeelte. Maar waarom zou het niet gaan om geestelijke dingen? Toch? Elke keer als de Heer een zieke geneest, weten wij toch langzamerhand dat het de uitbeelding is van geestelijke genezing. Wat te maken heeft met het denken, met het hart, met het geloof enzovoorts. Waarom zou het hier nou niet zo zijn? Omdat het ons niet uitkomt misschien. Ja, dat vind ik geen argument. Waarom zou het niet uitsluitend gaan over het innemen van een verkeerde levenshouding, verkeerde wijze van denken, handelen enzovoorts, hè? Geestelijke zaken dus. Toch? Lijkt me veel meer voor de hand te liggen. Want pas in allerlaatste instantie ben ik geneigd het andere verhaal te vertellen, wat er ook is, hoor, zonder meer. Het andere verhaal is dat deze brief op een of andere wijze zijn volle toepassing heeft, en dan is er ook niet meer dan dat, maar de volle toepassing in een volgende bedeling, waarin het de bedoeling is dat de gelovigen inderdaad blijven leven tot aan de definitieve vestiging van de 1000 jaren, dat is dus maximaal 40 jaar lang, dus dat kan makkelijk, het is binnen 1 generatie, en waar het de bedoeling is dat de gelovigen inderdaad blijft leven, dan moet hij dus gezond zijn, anders gaat het niet, blijft leven tot aan het begin van de 1000 jaren. En niet dat hij dan mag sterven, maar de gedachte is gewoon dat een gelovige in de 1000 jaren niet sterft. Hoewel er zijn die daar sterven overigens. Maar dat heeft met ongeloof te maken, maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen. Maar daar is de gedachte dat men op aarde zou blijven leven uit geloof, want wat men gelooft is dat de Heer binnen afzienbare tijd zijn koninkrijk op aarde zal oprichten. Dat koninkrijk gaat men dan binnen. Je hebt daar veel Jehovah's getuigen dan, denk ik altijd in die dagen. Zoiets dus, hè. En dat men zal blijven leven om dat koninkrijk binnen te gaan. Dat geloof ik echt. En ik ben dan geneigd om schriftverdeeld inderdaad letterlijk toe te passen. Maar het verhaal blijft hetzelfde fundamenteel. Namelijk, iemand die daar ziek is, ernstig ziek, zo ernstig dat er wat over gezegd moet worden, kan alleen maar zo ernstig ziek zijn omdat er iets fundamenteel geestelijk mis zit. Moet iets te maken hebben met het werk van de Heer in de weg lopen. Blijft dus in wezen toch hetzelfde verhaal. Want anders zou zo iemand toch vanzelfsprekend blijven leven. De Heer zorgt daarvoor. Net zo goed als dat het in de 1000 jaren zo zou zijn. Je kent ook de gedachte dat als één keer na de opname van de gemeente het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt, dat de Heer zegt, deze generatie, dit geslacht zal geen zin voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Hoe lang leven ze dan? Maximaal 1040, ja. Deze generatie zal geen zin voorbij gaan totdat alles zal geschied zijn, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Deze generatie zal geen zin voorbij gaan, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Dan heb je toch meteen een sprong van meer dan 1000 jaar. Maar geloof ik, sterf niet in die 1000 jaar. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dat is, het lichaam wordt vervangen op de jongste dag. Dat komt dus ook nog een keer. Maar als men dus dan ziek is, moet er geestelijk iets mis zijn, want anders zou men wel gezond zijn. Dat is de gedachte. Maar dat is de puur letterlijke toepassing van dit schriftgedeelte. En dat is ongetwijfeld ook de reden waarom dit schriftgedeelte hier en zo staat. Maar neem niet weg dat ik persoonlijk er geen moeite mee heb om dit schriftgedeelte te lezen naast de uitspraken van de apostel Paulus, die uitdrukkelijk over onze bedeling gaan enzovoorts. Alleen staan ze hier dan wel erg scherp en geprononceerd, terwijl de apostel Paulus over het algemeen daar terughoudend over is, maar toch echt uitspraken van dezelfde strekking doet. Namelijk als men tegen de Heer, of in de praktijk tegen de gemeente als zodanig handelt.